Goed, we gaan met elkaar nu naar Exodus 28 en ik ga lezen vanaf het eerste vers, Exodus 28 vanaf vers 1. Daar staat: gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem uit het midden der Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron, tot een prachtig sieraad. Gij zult zeggen tot alle die kunstvaardig zijn, welke ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de klederen van Aaron maken, om hem te heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen: een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zo zullen zij heilige klederen maken voor uw broeder Aaron en voor zijn zonen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Daartoe zullen zij nemen goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Ze zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Kunstig werk. Twee verbonden schouderstukken zal hij hebben. Aan de beide einden moet hij verbonden worden. De gordel aan de efod, om die aan te binden, op dezelfde wijze vervaardigd, zal daarmee één geheel vormen van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Gij zult twee syrosopraastenen nemen en de namen der zonen van Israël daarin graveren. Zes van hun namen op de ene steen en de zes overige namen op de andere steen naar de volgorde van hun geboorte. Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de twee stenen met de namen der zonen van Israël graveren. Ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. Dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten, als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren op zijn beide schouderstukken dragen. Gij zult kassen van goud maken en twee kettinkjes van louter goud, als snoeren zult gij ze maken, vlechtwerk, en gij zult de gevlochten kettinkjes aan de kassen bevestigen. En dan maken we een sprongetje naar vers 31. Dan gaat het weer verder met het opperkleed. Vers 31, gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn. De halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een panzer, opdat het niet scheuren. Gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken rondom op zijn zomen zetten en gouden belletjes overal daartussen. Telkens een gouden belletje en een granaatappel rondom op de zomen op van het opperkleed. Aaron nu zal dit aan hebben als hij dienst doet en het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterven. Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk den Heren heilig. Gij zult haar aan een blauwpurperen snoer bevestigen en zij zal zich bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband. Zij zal op het voorhoofd van de Aaron zijn en de Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen, bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Tot zover. Ja, we komen hier in hoofdstuk 28 bij het priesterambt terecht. En wel bij de beschrijving van hun klederen. U weet misschien wel dat in heel wat een kringen wordt geleerd het priesterschap aller gelovigen. Men zegt dan dat onder Israël daar een aparte priesterdienst was, een aparte priesterklasse, die door de Heere geroepen was. In dit geval zijn dat Aaron met zijn zonen uit de stam van Levi, die hier tot priesters door de Heere worden gekozen. Maar men zegt dan, kijk, in het Nieuwe Testament, daar zie je dat vervallen. En dan verwijzen ze naar, en dan gaan ze naar 1 Petrus toe. En gaat u maar even met me mee naar die tekst al daar. 1 Petrus, hoofdstuk 2. En dan zeggen ze, kijk, de situatie in het Nieuwe Testament is een heel andere. Want in 1 Petrus 2, vers 9, daar staat dan, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden en eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En ze zeggen, zie je wel, in onze tijd zijn alle gelovigen, zijn allemaal priesters, die allemaal dienst doen in het huis des Heren. Ja, dat klinkt wel mooi. Maar ja, ze vergeten hier in 1 Petrus 2, waar ze zich zo op beroepen, dat het hier niet gaat over de gelovigen van vandaag, maar dat het in het bijzonder gaat hier over het volk van Israël. Zij zijn een heilige natie. De gemeente, het lichaam van Christus, is helemaal geen natie. Is helemaal geen volk. En als je dat eenmaal ziet, dat hier gaat over het volk van Israël, en nog wel in de toekomst. Als uit Israël daar een gelovig overblijfsel zal voortkomen, die als een heilige natie, als een koninklijk priesterschap, dienst echt zal doen als priesters des Heren tot de volkeren. En je gaat dan zien dat ze nu eens niet zijn volk zijn, Lo-Ami. En dat ze straks zullen zijn zijn volk, Ami. Eens zonder ontferming, Logurama. En nu in zijn ontferming aangenomen, Rugama. Dan zie je helemaal dat de profetie van Hosea ten aanzien van Israël in vervulling gaat. En dat hier dus sprake van is hoe Israël, en dan nog ook niet geheel Israël, maar een klein deel van Israël, die uit de grote verdrukking zou komen, dit priesterschap zal vormen. En dat het helemaal niet te maken heeft dat we heden ten dagen te maken zouden hebben dat ieder een maar priester is. In feite is er in onze tijd ook helemaal geen onderscheid met hoe de Heer handelde ten aanzien van Israël. Want als we naar Efeze gaan, en ga maar eens naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Waar je een blik krijgt hoe dat dan tegenwoordig is. Dan lezen we in Efeze 4 vers 11. En er staat, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, opdat wij allen de ene des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, enzovoort, enzovoort. Ja. Alleen zo jammer dat de NBG het niet goed en juist vertaalt. De Statenvertaling die doet dat wel. Vooral vers 11. In de Statenvertaling kunt u lezen dat wat doet God. Niet dat hij allemaal tegenwoordig, dat allen apostelen, herders, evangelisten en leraars zijn. Nee, dat zijn maar enkelingen, want in de grondtekst staat, en zo heeft de NBG het ook, de Statenvertaling het ook goed vertaald, dat hij heeft geroepen sommigen tot leraars en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders. Het zijn er maar sommigen, niet allen. Maar ja, de MBG-vertalers hebben gedacht, ach, in Korinthe, daar had toch iedereen ook een gave, dat moeten we hier maar doortrekken hoor. Laat dat sommigen maar weg. Nee, in onze dagen zijn er maar sommigen. En die sommige herders, en die sommige leraars, en die sommige evangelisten, die geeft de Heere aan zijn lichaam. Dat wil niet zeggen dat die wordt gegeven aan een plaatselijke groep, of een plaatselijke gemeente. Nee, die geeft de Heere aan zijn lichaam, in het algemeen. Daarom, die mensen hebben ook een dienst te verrichten, gewoon in het hele gebied waar zij leven en waar ze wonen. En ze zijn niet gebonden aan een of andere plaatselijke groep. Dat zag je al aan de apostel Paulus en alle nieuwtestamentische dienstknechten die er waren. Die zijn niet gebonden aan één gemeente. Nee, die hebben een hele dienst te verrichten. Ja, groepen die dat niet zien, bijvoorbeeld de vergadering van gelovigen, ja, die slaan daar toch wel de plank helemaal mee mis. Die zeggen dan het priesterschap aller gelovigen. Die zeggen dan ook, zoals in veel gemeenten ook nog wel, van dat je allemaal een gave moet hebben. Hè, en er gaan ervan uit dat er een soort open podium moet zijn en dat er broeders naar voren moeten komen om te dienen met het woord. Nou, broeders en zusters, dat heb ik wel eens meegemaakt. Het is in één woord vaak een drama. Want ja, dan zijn daar broeders die moeten dan naar voren komen, want hun vrouw wil zo graag dat hun man ook eens wat zegt. Hè? En dan glommen ze naar voren en dan gaan ze hier staan. En ja, sorry dat ik het zeg, maar ze hebben geen enkele sprekersgave. Ze zijn er ook helemaal niet toe geroepen. Ze zijn helemaal geen evangelist of een herder of een leraar. En ja, dan met in alle oprechtheid proberen ze wel te prediken, maar dat wil niet. En wat krijg je dan? Dat jonge lui, daar heb ik wel eens mee gesproken, die moeten daar dan als het ware, die zijn er helemaal zat van. Hè? Van dat, ja, eigenlijk van dat het proberen, maar het leidt tot niks. Hè? Mensen gaan als het ware buiten hun voegen zijn en staan. Hè? Dat kon onder Israël ook niet. Je kon niet zeggen als je niet een zoon was van Aaron, dat je zei hier in deze hoofdstukken, nou, dat lijkt mij wel wat. Ik sluit me maar aan bij Aaron en ik ga ook maar ook vragen of ik zo'n priesterkleed mag. En ik ga ook wel dienen in de tabernakel. Nee, dat ging niet. Daarvoor moest je nou eenmaal door de Heere gekozen zijn. En de rest van Israël diende dat maar te accepteren. Of ze dat nou zinden of niet. Want laten we eerlijk wezen, als we kijken naar deze Aaron met zijn zonen, nou, dan zou je daar best wel kritiek op kunnen hebben, hè? Want ja, Aaron, uit welke stam kwam die? Kwam Aaron uit de stam van Juda? De koningsstam, waar de Messias uit geboren zou worden? Nee, daar komt hij niet uit. Hij kwam uit de stam Levi. En op de stam Levi, daar rustte toch wel een soort vloek. Ze hadden in hun geschiedenis wel een hele grote zwarte bladzijde staan. Hè? Weet je nog wel? Dat verhaal van Sichem, wat Levi had bedacht. Hè, dat was hun stamvader. Hè, die zei tegen die mensen uit Sichem, nou, je moet je maar laten besnijden. En toen zij zich hadden laten besnijden, toen overviel Levi met nog twee andere van die broers, overvielen die hele stad en ze moorden die hele stad uit. En Jacob, vader Jacob, die dat hoorde, die zat echt met zijn handen in het haar. Wat heeft Levi nou weer gedaan? Een onbezonnen was Levi. Daar kon je helemaal niets mee. Maar ja, de Heer heeft vaak een behager erin, met mensen waarvan de wereld van zou zeggen, waarvan de mens zegt, die zijn totaal ongeschikt, dat de Heere zegt, ja, maar die verkies ik. Hij schijnt er altijd een behagen in te hebben, juist met mensen als ware een dienst te geven, die menselijke wijs gesproken, die de wereld zou afwijzen. En dan behaagt het God als ware erin om zich te verheerlijken door hier Aaron en die zonen heen. Je moet ook niet zo kijken naar die Aaron zelf. Want wie wordt hier nou beschreven? Hebben we nou iets gelezen over Aaron? Wat voor goede vent hij is of zo? Nee, helemaal niet. Want hij stamde zelfs binnen de stam van Levi uit het geslacht. Als je dat nagaat, waar ook wel het menige aan mankeerde. En dat kwam ook nog wel direct tot uiting, want het eerste wat hij deed, hij leidde het volk Israël even hierna, nadat hij tot priester en hoge priester is gewijd, leidt hij het volk tot het gouden kalf. Nee, dan mankeerde heel wat aan de man. Maar hier wordt ook niet de man beschreven. Wat wordt beschreven? Hier wordt beschreven de priesterklederen, het kleed wat hij droeg. Vers 2. Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad. En eigenlijk verdwijnt verder hier in het hele hoofdstuk Aaron. En het hele hoofdstuk gaat nog alleen maar over dat kleed. Dat een prachtig sieraad is. En waarom? Omdat in feite het niet om Aaron gaat. Omdat het in feite niet gaat om degene die dient. Die geroepen is tot het priesterschap. Die een evangelist is, of een herder, of een leraar in onze tijd. Nee, met wie worden we geconfronteerd in de prediking? In de prediking worden we geconfronteerd met Christus. Met de Heer Jezus Christus. En daar spreekt heel dat hoge priesterlijk kleed van. Christus in zijn verheerlijkte staat. Van wie hij is. En daarom in de prediking zou je ook altijd zien dat de spreker valt als ware weg. Het gaat niet om de spreker. Het gaat om de Heer. Het gaat om de Heer Jezus Christus. En de vraag is niet wie is die spreker, of is die heel belangrijk, of is die zus, of is die zo. Dat doen mensen, die stellen sprekers op soms op enorme hoogte. Dat moet je nooit doen met een spreker. Dat is slecht voor de spreker ook. Moet je nooit doen, maar dat doet men heel gauw. Nee, het gaat niet om de spreker, het gaat om de Heer. En wat zegt de Heer? Wie zegt gij dat ik ben? Dat vraagt de Heer aan zijn discipelen. En het juiste beeld van Christus vinden we in zijn woord. Elk ander beeld van Christus, die men zich vormt, dat is in feite een antichristelijk beeld. Het enige beeld wat we van hem kennen, het juiste beeld vinden vanuit zijn woord. En Christus, die heeft als ware drie ambten, bekleedt drie ambten in het woord. Hij is aan de ene kant heeft hij het ambt van hoge priester, daarnaast heeft hij het ambt van profeet, en als laatste heeft hij het ambt van koning. En in het bijzonder zijn die ambten verbonden aan van voor wie hij is voor het volk van Israël. Hij is voor Israël de hoge priester, de profeet en de koning. En de hoge priester wordt ons, als Christus als hoge priester, wordt ons in het bijzonder getoond in de Hebreeënbrief, waar die brief aan de Joden is geschreven, waarin hij wordt getoond dat hij de ware hoge priester is die in de hemelen is gezeten. Ja, en dit ambt van hoge priester van Christus vinden we dus weerspiegeld hier in de beschrijving van de hoge priester in Exodus 28. Als we naar die beschrijving gaan kijken van dat hoge priesterlijk kleed, wat ontspreekt van de positie en de persoon van Christus, dan zien we heel duidelijk dat God hier die kleding ontwerpt. God is de ontwerper van die kleding. En hij geeft ook opdracht om mensen die een geest van wijsheid hebben, die kunstvaardigheid hebben, dat zij dat moeten maken. Vers 3. Gij zult zeggen tot allen die kunstvaardig zijn, welke ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de klederen van Aaron maken om hem te heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Zij moesten het dus maken, vervaardigen. Als je dan kijkt in vers 4 naar de volgorde van de onderdelen van het hoge priesterlijk kleed, dan lees je in vers 4, dit zijn nu de klederen, meervoud, die ze maken zullen. Dat hoge priesterlijk kleed, dat bestond dus uit een aantal onderdelen. Allemaal klederen. Het eerste wat genoemd wordt is een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zo zullen zij heilige klederen maken voor uw broeder Aaron en voor zijn zonen om voor mij het priesterambt te bekleden. Ja, die volgorde hier is een beetje opzienbarend, want in vers 4 begint het met een borstschild, oftewel een borstlap, een borstschild. Een stuk hebben we overgeslagen, omdat ik daar nog apart bij wil stilstaan een andere keer, omdat het anders veel te veel wordt, maar dat borstschild wat in vers 15 tot en met vers 30 uitgebreid wordt beschreven, dat borstschild bestond totaal uit 12 stenen, edelgesteenten, maar ook die stammen van Israël opstaan. En het is wel heel bijzonder dat als de Heere begint te vermelden waaruit die klederen van de hoge priester bestonden, dat als eerste wordt genoemd het borstschild. Christus droeg als het ware de 12 stammen Israël op zijn hart. En daarom is ook de reden dat dit als eerste wordt genoemd. God draagt zijn volk op zijn hart. Zo draagt ook Christus ons op zijn hart. Want je mag het best doortrekken dat net zoals Christus liefde heeft voor zijn volk, hij ook liefde heeft voor ons en hij ons op het hart draagt. En daarom is het eerste wat hier wordt genoemd, het borstschild. Totaal zijn er eigenlijk 7 onderdelen van het hoge priesterlijk kleed. Hier vind je er maar 6, want je vindt er hier, als je het nog een keer leest, in de eerste plaats 1 een borstschild, 2 een efod, 3 een opperkleed, 4 een onderkleed, 5 een tulband en 6 nog een gordel. Maar er zijn 7 stukken van het hoogpriesterkleed. Waar is het 7e deel dan? Dat 7e deel vind je wat verder in hoofdstuk 28. We hebben het wel met elkaar gelezen. Dat vind je in vers 36. Vers 36 tot en met vers 38. Waar je ook leest dat er nog een onderdeel is. Het 7e deel. Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk den Heere heilig. Gij zult haar aan een blauw-purperen snoer bevestigen en zij zal zich bevinden op de tulband aan de voorkant van de tulband. Zij zal op het voorhoofd van de Aaron zijn en de Aaron zal de schuld dragen gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij wel gevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Ja, dat 7e onderdeel is wel bijzonder. Je zou het eigenlijk niet verwachten, want je denkt, nou ja, als ik die 6 onderdelen van de hoge priesterlijk kleed helemaal gezien heb, dan is het wel compleet. Ja, maar er werd nog bovenop die tulband, hè, die hoed zal ik maar zeggen, die hoge priesterlijke tulband die de hoge priester droeg, daar werd nog een gouden plaat aan de voorzijde bevestigd. En die gouden plaat wordt hier beschreven. Die gouden plaat, daar werd op gegraveerd den Heere heilig. Nou, vanmorgen hebben we al bij het overzicht van de eerste Korinthebrief even erbij stilgestaan. Wat het zeggen wil, heilig, den Heere heilig, dat wil zeggen den Heere afgezonderd, apart gezet voor de Heere. We hebben vanmorgen gezien dat je bij die afzondering, bij onze afzondering, niet zo de nadruk moet leggen dat wij afgezonderd moeten zijn van de wereld en dat je daarvoor moet moet inspannen, want als je daar de nadruk in je leven op gaat leggen, dat je afgezonderd moet zijn van de wereld, en je gaat je dan daar zelf voor inspannen, dan moet je niet uitkijken dat dat dan leidt tot een soort valse heiligheid, want al die inspanning die wij daar zelf in verrichten, dat leidt eigenlijk alleen maar tot niets. Dat leidt eigenlijk alleen maar tot vroomheid. En dat heb je de eeuwen door al gezien, want als wij ons gaan afzonderen van de wereld, wat gaan we dan doen? Dan gaan we ons terugtrekken uit die wereld, alsof wij niet in die wereld zijn. En dan leidt dat tot, zoals dat geleid heeft door de eeuwen heen, tot kloosters, tot monnikendom, tot zich terugtrekken uit de maatschappij als nonnen of als kluizenaars. Dat leidt allemaal tot niets. En dan krijg je sommige kringen en sommige kerken waar men dan spreekt over de, niet meer over de wereld, maar over de wereld. En dan krijg je dat soort gedoe. Dat leidt tot niks. Nee, dat leidt echt tot niks. Nee, waar moet je de nadruk op leggen? Dat we afgezonderd zijn tot, en dat is veel blijmoediger. Dat God ons afgezonderd heeft tot. Tot zijn doel. Tot zijn dienst. En dat is zo prachtig. Dat hier op die tulband die gouden plaat bevestigd was. En dat daarop gegraveerd stonden Heere Heilig. En dat was op het voorhoofd van Aaron. En dan staat er zo mooi in vers 38. En Aaron zal de schuld dragen. Gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen. Bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd, het voorhoofd van Aaron wezen. Zodat zij, de Israëlieten, welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Ja, Christus draagt onze schuld. Voortdurend draagt Hij onze schuld. Het is misschien wel een beetje een moeilijke tekst, vers 38, want je denkt van, wat is het nou? Aaron, de hogere priester, Christus, die draagt de schuld, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van de heilige dingen. Dan denk je, goh, wat een moeilijke omschrijving. Maar wat omschrijft dit? Dit omschrijft het proces wat Christus in ons leven doet, namelijk van heiligmaking. Heiligmaking is iets wat altijd wordt misverstaan, want heiliging en heiligmaking in heel veel kerken en kringen wordt het opgevat als iets dat wij ons moeten heiligen. Nou, dat leidt tot niks. Nee, het is zo dat wij ons moeten heiligen. Nee, Christus heiligt ons. Ik heilig mijzelf niet. Aaron hier heiligde zichzelf niet. Hij werd geheiligd. Er werd heilige klederen voor hem gemaakt. Opdat hij een heilige dienst, een priesterdienst kon vervullen. En zo is het in ons leven net zo. Wij kunnen onszelf niet heiligen. Nee, Christus heiligt ons. En dat is een proces van heiligmaking. En vanmorgen hebben we dat ook een beetje wel gezien. Hoe doet Christus dat? Hoe heiligt Christus ons? Hoe reinigt Hij ons? Nou, door het woord. Door het badwater des woords lazen we vanmorgen. Zo heiligt Christus ons. Als we onder de prediking komen van dat levende, krachtige woord wat van één scheidt, lichaam, ziel en geest. In 2 Korinthe 7, daar zie je bijvoorbeeld dat proces van heiliging. 2 Korinthe 7, vers 1. Daar we nu deze beloften bezitten, geliefden, en waar bezitten we dan die beloften? Nou, die beloften die bezitten wij in Gods woord. Daar we nu deze belofte bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. En dan krijg je vanzelf dat als je je richt tot waartoe Christus ons afgezonden heeft. Waartoe Christus ons roept. En je gaat je met de dingen des vaders bezighouden. En je richt je met je verstand. Hè? En met je geloof richt je je naar boven. En je bent met God in gemeenschap. En je ontdekt al de beloften in zijn woord. Die je bezit. Die je geestelijk mag toe-eigenen. Ja, dan komt vanzelf die reiniging die Christus door ons leven heen doet. En dat leidt er dan toe dat wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlees en des geestes. En dat wij onze heiligheid volmaken. Dat is als het ware zijn hand in ons leven. Zo werkt dat. Goed, als we teruggaan naar Exodus 28. En we zien daar die onderdelen van dat hoge priesterlijk kleed. Bij elkaar, dan kan je die 7 stuks, kan je ook nog lezen bijvoorbeeld in Leviticus 8. Leviticus 8. Waar je ook een opsomming krijgt van diezelfde onderdelen. Maar dan wordt het beschreven zoals wij mensen het ook zouden beschrijven. Als iemand voor ons zou staan en we zouden hem het hoge priesterlijk kleed aandoen. Dan zou je in volgorde, zoals je 's morgens jezelf ook aankleedt. Dan begin je niet bij de overjas. Hè, want die heb je nog niet aan, die kan je aandoen. Nee, dan begin je bij je onderkleren en dan pas bij je bovenkleren en dan pas bij je hoed. En uiteindelijk misschien bij je handschoenen die je aandoet en de das die je omdoet. Nou, zo gaat het in Leviticus 8 ook, precies op volgorde van aankleding. Leviticus 8 vers 7. Leviticus 8 vers 7. Ik begin maar in vers 6. En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen en wies hen met water. Daarna deed hij hem het onderkleed aan. Omgordde hem met de gordel, bekleedde hem met het opperkleed, deed de efod daarover, omgordde hem met de band van de efod en bond hem die om. Daarna deed hij hem het borstschild aan en legde in het borstschild de urim en de tumim. Vervolgens zette hij hem de tulband op het hoofd en bevestigde voor de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. Je ziet hier mooi in volgorde hoe Mozes Aaron en zijn zonen gewoon aankleden. Van begin tot eind. Is eigenlijk de volgorde. Maar je ziet die volgorde in Exodus 28 is een heel andere. De Heere begint hier met het borstschild. Omdat hij wil onderstrepen. De Heere die draag je op zijn hart. In Exodus 28 wordt de nadruk van het hoge priesterlijk kleed nogal gelegd op de kwaliteit. De kwaliteit van alles. Want je leest hier over fijn linnen. Je leest hier over zuiver goud. Je leest hier over kostbare stenen. Over kostelijke zalf. En over een kunstig werk. Het gaat steeds over de kwaliteit. De kleding van de Aaron maakte hem ook het mogelijk om de dienst te kunnen doen in de tabernakel. Zonder die heilige kleding aan, ja, zou hij voor God niet aanvaardbaar zijn. Maar eigenlijk spreekt dus dat hogepriesterlijk kleed niet van de Aaron, maar spreekt het eigenlijk van die Jezus Christus. Die als hogepriester niet voor de Heere dienst kan doen omdat hij een hoge priesterlijk kleed of zoiets aan heeft. Nee. Nee, hij kan in de heilige tabernakel, de ware tabernakel, dienst doen omdat het daar gaat om zijn persoon. Omdat het daar gaat om zijn kwaliteiten. En al deze onderdelen hier van het hoge priesterlijk kleed spreken van de kwaliteiten van Jezus Christus. Dat is bij Aaron niet zo. Als je kijkt naar die materialen. die worden gebruikt. In vers 5. Dan staat daar in Exodus 28 vers 5. Daartoe zullen zij nemen goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. U zult wel zeggen, hé, dat hebben we veel vaker gelezen. Ja, dat heb je veel vaker gelezen. Want die materialen, die zijn ook helemaal in harmonie met alles wat je bij de tabernakel tegenkwam. Het zijn ook vijf materialen. Goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Vijf materialen. Het is ook een beeld steeds van genade. Dat klinkt daardoorheen. Als je naar die kleding verder kijkt, dan bestaat die kleding eigenlijk uit twee sets. Eerst is daar de onderkleding. Ook met een gordel. En daarna is er dat hogepriesterlijk kleed. De bovenkleding. Een onderkleding en een bovenkleding. Een onderkleed en een opperkleed. Dat onderkleed van Aaron, dat hadden de priesters eigenlijk alleen maar aan. Zijn zonen, die droegen alleen maar dat onderkleed. Dat was een linnenkleed met een gordel. Maar hij had over dat priesterkleed, dat linnenkleed, had hij dan nog een opperkleed. En dat maakte hem tot hoge priester. Ja, dat onderkleed, die eerste set, zou je kunnen zeggen, die de priesters ook droegen, dat linnen, dat fijne linnen, dat spreekt van nederigheid. Dat spreekt van armoede. Dat spreekt bijvoorbeeld hoe Christus ook, toen hij de discipelen de voeten waste, dat hij dat deed en zich omgordde met een linnen doek. Met een linnen gordel. En dat hij alleen maar in dat kleed knielde en de voeten van de discipelen waste. Dat priesterkleed, dat onderkleed, is ook een geheel wit kleed. Het is een kleed van heiligheid. Wit spreekt ook van heiligheid. Bij dat onderkleed zullen we stilstaan. Bij de kerst volgende week. Als we in bijzonder zullen kijken van hoe. Waar spreekt dat linnenkleed nou precies van? Dat onderkleed van de priester. Maar hier wordt ons meer getoond. De tweede set. Die er overheen ging. De borstlap. De efod. De mantel. De rok, de hoed, de gordel en als laatste die gouden plaat. Als je gaat naar die mantel, de mantel van de efod, dat is dat opperkleed. Dan moet je gaan naar hoofdstuk naar vers 31 van hoofdstuk 28. Dan lees je daar, gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauw-purper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn. De halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel, als bij een panzer, opdat het niet scheuren. Gij zult op zijn zomergranaatappels in blauw-purper, rood-purper en scharlaken rondom op zijn zonen zetten en gouden belletjes overal daartussen, telkens een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zoom van het opperkleed. Nou, Aaron nu zal het aan hebben als hij dienst doet en het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren en wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterven. Ja, hier vind je dus dat opperkleed van de efod beschreven. Ja, dat opperkleed, dat was dus een extra kleed. Het was een versiering. Ja, want je leest in vers 2. Of in vers 2. Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad. Het was een sieraad. Het spreekt ook van de majesteit. En van de verheerlijkte Christus. Zoals Christus zich ook op Patmos zich vertoonde aan Johannes. En Johannes was daar Dus danig van ondersteboven. En ik denk ook als wij Christus zouden zien in zijn heerlijkheid. Als je ook hier een goede voorstelling maakt van hoe Aaron er dan geheel moet hebben uitgezien. Ja, dat maakte best wel indruk. Christus in zijn verheerlijkte staat maakt ook indruk. Die mantel, hè, die dat opperkleed van de efod, is ook geheel van blauw-purper. Is van geheel hemelsblauw. Het is uit één stuk is het ook geweven. Het is één geheel. En in het midden zat er een gat in dat kleed, voor het hoofd, voor de halsopening. Daar stak Aaron dan zijn hoofd door. En zo stond hij daar. Helemaal in het blauw. Ja, die halsopening, die was, staat er in vers 32, rondom was die omzoomd, hè, als een panzer. De reden staat er ook nog bij, opdat het niet scheuren. Nou, je kan ook elders lezen dat het kleed van de hoge priester echt niet gescheurd moest worden. Weet je wel trouwens dat Caiaphas bij de kruisiging van Christus, hè, dat hoge priesterlijk kleed wel scheurde. Daar werd ook mee aangegeven dat eigenlijk het hoge priesterschap van Aaron ten einde was. En dat Christus als de ware hoge priester gekomen was. Over Israël het hoge priesterlijk ambt te bekleden. Ook bijzonder is dat zijn toch die granaatappels en die belletjes op de zomen van dat. Van dat kleed. Want aan de onderkant, daar zit om en om, zitten daar gouden belletjes en daar weer granaatappeltjes tussen. Hè? Want ik lees in vers 34, en gouden belletjes overal daartussen, telkens een gouden belletje en een granaatappel. Dus een granaatappel is een vrucht. En een belletje, ja, een belletje dat rinkelt, hè. Een belletje maakt geluid. En over dat geluid wordt ook gesproken, want vers 35 zegt, Aaron nu zal dit aan hebben als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren, en wanneer hij naar buiten komt. Dus als Aaron daar liep, dan hoorde je maar die belletjes van de zomer van zijn kleed, hè, Dat hoorde je rinkelen. Bijzonder is als je ziet, als de Heer Jezus Christus gestorven is aan het kruis van Golgotha en Caiaphas zijn hoge priesterlijk kleed scheurt, dat binnen afzienbare tijd ook Christus, en dan moet je gaan in feite eens nadenken over geluid en over vrucht. Wat doet Christus nadat hij verheerlijkt is en die hemelse tabernakel echt is binnengegaan bij zijn hemelvaart? Nee? En daar echt als de ware hoge priester in de ware tabernakel daar zijn ambt vervult. Wat is het eerste wat hij doet? Nou, dat lees je in Handelingen 2. En als je naar Handelingen 2 gaat, dan lees je gelijk over een geluid. Een geluid, want in Handelingen 2 vers 1, daar lees je, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen, en eensklaps kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En is er ook de vrucht, niet alleen het geluid, maar is er ook de vrucht, ja, de vrucht is er, want, Petrus gaat verklaren van wat er is geschied. En Petrus verklaart in vers 16. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus dat is wat er geschiedde. Er was aan de ene kant is er het geluid. En aan de andere kant, daar vind je de vrucht, de granaatappel terug. En de granaatappel die heeft een soort vrucht dat als die open gaat, dan zit die hele vrucht vol met zoetstof. Wat er als het ware uitstort, wat er als het ware uitgaat. Je kan, in een sinaasappel kan je het nodige ervan persen. Maar die granaatappel die knapt open en die stort zijn vruchtwater uit. Dat is het beeld. En in feite zie je hier op de Pinksterdag dit geschieden. Je vindt het geluid en je vindt ook die uitstorting van geest. In dit geval niet op alle vlees, want Joël gaat hier maar in beperkte mate in vervulling. Want het komt niet op alle vlees, op al het Joodse vlees. Het komt maar op een paar. Het komt maar totaal op 120 man komt het neder. Het is ook dat het in de toekomst zich zal herhalen, deze uitstorting van geest. Want Joël is maar gedeeltelijk vervuld. En de echte vervulling van de profetie van Joël, die hier Petrus aanhaalt, die moet nog geschieden. Maar in feite is dit wat toch Christus doet in elke samenkomst waar we bijeen zijn. Namelijk in iedere samenkomst, als je goed luistert, dan hoor je zijn geluid. Dan hoor je het geluid van Christus, van zijn woord, door de prediking heen. En dan vind je ook de vrucht ervan. Als je maar wil luisteren. Als je maar het geluid hoort. Je moet je er wel voor inspannen. Om zijn geluid te horen. Je kan je gedachten laten afdwalen. En aan andere dingen gaan denken. En helemaal niet meer letten van hoor ik de belletjes. Hoor ik Christus naderen. Maar eigenlijk als wij onder de prediking komen, moet dat onze instelling zijn. Niet van, waar kan ik het nou met die prediker niet over eens zijn? Want als je zo gaat zitten luisteren, dan hoor je het belletje niet. Dan hoor je Christus niet. En dan ontmoet je Christus ook die avond niet, of die morgen niet. Nee, luisteren we echt naar het geluid van zijn stem. En is het zo dat die prediking ook echt een vrucht wekt in ons hart? Kan hij zijn geest in ons hart uitstorten, zodat wij vol worden van geest? Nemen wij ook van dat water, van die vrucht die uitgestort wordt, om niet, uit genade? Daar gaat het om. Bijzonder hier wel is, in Exodus 28, dat als je naar zo'n granaatappeltje gaat kijken, dan vind ik het zo mooi dat er staat, gij zult, vers 33, op de zomer van dat kleed, gij zult op zijn zomer granaatappels in. Let op, blauwpurper, roodpurper en scharlaken rondom op zijn zomer zetten en gouden belletjes overal daartussen. Dus elke granaatappel had weer een andere kleur. De een was van blauwpurper, dan kwam een belletje, dan kwam er weer eentje van rood purper, dan kwam weer een belletje. En dan kwam weer een granaatappel in de kleur scharlaken. En dan weer een belletje. En zo ging het maar in de ronde door. Waar spreekt het eigenlijk van? Blauw-purper. Blauw-purper is in feite de kleur hemelsblauw. In feite in de prediking richt Christus zich vanuit de hemel tot ons op aarde. Roodpurper. Wat is daar de betekenis van? Van roodpurper. Nou, roodpurper. Roodpurper is een teken van waardigheid. He? Wat deed Pilatus met Christus? Hij gaf hem wat voor kleed aan? Hij gaf hem een purperen kleed aan. Als ware een beetje spottend, maar het was wel de waardigheid van een koning. Het spreekt over waardigheid. En als ware Christus in de prediking, als hij zijn geluid in de prediking laat horen, en je hoort dat geluid, dan spreekt hij vanuit de hemel naar ons op aarde, en hij geeft ons waardigheid. Hij roept ons op tot waardigheid, tot een waardige wandel. En hoe komen we tot een waardige wandel dat wij gaan beantwoorden aan hetgeen waar Christus ons toe roept, als wij ook nog denken aan de kleur scharlaken. Want wat scharlaken, is dat de kleur? Dat is de kleur van verbrokenheid. Scharlaken. Scharlaken, dat weet u wel, wordt meer uitgelegd. Die werd gemaakt door die worm. U weet het wel, die wormen die werden dan in een vijzel gedaan. Die werden stuk gemaakt. En daar kwam dan die kleur scharlaken uit. Ja. Een onuitwisbare kleur trouwens. Die kleur scharlaken die dan ontstond. Je spreekt in feite van verbrokenheid. Zoals Christus verbroken werd op het kruis van Golgotha. En zijn bloed stortte. Daar spreekt scharlaken van. Maar de grote vraag is altijd onder prediking. Worden wij ook verbroken? Willen wij ons laten verbreken door zijn geest? Dan pas is er vrucht. Als wij ons niet willen overgeven aan de Heer. En aan zijn geest, ja, dan krijgen wij geen verbrokenheid van hart. Dan komen wij er niet toe dat wij van die beloften horen. En dat wij als het ware ons overgeven in zijn handen. En dat wij zeggen, ach Heer, ga maar verder met het proces van heiliging in mijn leven. Zonder mij nog maar verder af. En dan zal ik maar inderdaad reinigen van de bezoedeling des geestes en de bezoedeling des vleeses. Zodat die heiliging in mijn leven volmaakt wordt. Maar dat is wel Christus' doel in ons leven. Als we teruggaan naar die efod, naar dat opperkleed van de efod. Dan hebben we hier gelezen in vers 31 tot en met 35 over de halsopening. We hebben gelezen over wat er aan de zomen van dat kleed waren, de granaatappeltjes en die gouden belletjes. En we hebben ook al stilgestaan bij vers 36 tot 38, waar we het hebben gehad over die gouden plaat op de tulband. Hè? Waar stond den Heere heilig, den Heere afgezonderd, apart gezet. Hè? En we worden hier allemaal op gewezen dat we waardig onze roeping als ware ook moeten gaan wandelen. Dat zit hier doorheen geweven. Maar als je dan teruggaat naar het begin van het hoofdstuk. En je leest dan verder in vers 6 over die efod. Die efod is dus een kleed, een mantel. Een opperkleed. Dan lees je in vers 6. Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd fijn linnen, kunstig werk. Bijzonder is dat naast hier blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd fijn linnen, dat hier sprake is van goud. Goud. Bijzonder is dat goud door alle kleuren heen geweven wordt. Dat wordt er doorheen geborduurd. In Exodus 39, daar lees je ook over dat hoge priesterlijk kleed. En dan lees je over dat goud iets bijzonders. Exodus 39. Dan lees je in vers 2. En dan gaan ze in het bijzonder, gaat men hierin op dat goud. Vers 2. Hij maakte de efod van goud, net als we net al lazen, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd fijn linnen. Maar dan gaan we het verder hebben over het goud. Zij pletten de gouden platen en hij sneed ze in draden, om die te verwerken tussen het blauwpurper, het roodpurper, het scharlaken en het fijn linnen. Kunstig werk. Dus dat goud, dat waren gouden draden die er helemaal doorheen geborduurd werden. Door alle andere kleuren heen. En ja, dat is zo bijzonder. Dat de heerlijkheid die ons wacht. De heerlijkheid van Christus. Want daar spreekt het van, het goud. Dat de heerlijkheid van Christus En dat hij ons in zijn heerlijkheid zal nemen. Eigenlijk door de prediking ook altijd heen klinkt. En je daarin mag verheugen. En juist als je verbroken wordt van hart. En ook Christus hand toelaat in je leven. Dat hij je verder kan heilig maken. Dat je klein wil worden voor hem. En dat hij je ook klein kan maken. Ja, dan mag je ook verheugen dat je zijn heerlijkheid mag delen. En dan wordt het allemaal goud. En wat je dan ook meemaakt in je leven, waardoor je dan ook verbroken soms wordt, waardoor je soms ook de diepte doorgaat in het leven, dan is daar toch die gouden draad in je leven. Let u wel eens op die gouden draad. Wat moet je doen? Achterom kijken in je leven. En dus op zoek gaan naar de gouden draad in je leven. En dan moet je niet kijken naar je aardse leven, maar naar je geestelijk leven. En dan moet je als het ware van Gods kant uitkijken naar je eigen leven. We hebben een paar liederen vanmorgen, of daarnet gezongen met elkaar. Hè, blijde stond, hè, zaal gestond toen ik Christus als mijn heiland vond enzovoort. Ja, daar is die gouden draad begonnen. Maar hoe is die gouden draad dan verder gegaan? In alles door ons leven heen. Hoe is Gods hand daar geweest? Hoe heeft hij ons geleid tot op heden? Hoe hebben wij door veel vallen en opstaan, is hij met ons verder gegaan? En hebben die kleuren waar we het net over hebben gehad, zijn betekenis in ons leven gehad, in allerlei omstandigheden. Waardoor hij ons verder heilig maakt, ons verder afzondert, met ons aan het werk is. Door al die prediking heen. Als je daar dan op let, dan mag je zeggen, ach, als de Heere ons met die gouden draad al tot hiertoe geleid heeft. Er is een gouden draad in ons leven. En hij heeft die gouden draad gewoon vast. Hij weeft die door mijn leven heen. En dat is een heerlijke draad. Dat is een draad, daar kan ik me aan vasthouden. Dat is zijn draad. En die leidt tot heerlijkheid. Door welke diepte en door wat voor lijden ook, die draad is een heerlijke draad. En die draad eindigt hierboven. Daarom, een gouden draad, kunstig geweven door alles heen, wonderlijk. Alles is doortrokken daarmee. En ons leven, ons aardse leven, als we er goed op letten, is doortrokken met Gods gouden draad. In vers 7 wordt dan gesproken dat die efod, dat opperkleed, toch wel heel bijzonder in elkaar zat, want het zijn eigenlijk twee stukken, hè, vers 7. Twee verbonden schouderstukken zal hij hebben. Aan de beide einden moet hij verbonden worden. En er zit ook nog een gordel aan vast. De gordel aan de efod, om die aan te binden, op dezelfde wijze vervaardigd, zal daarmee een geheel vormen van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd van linnen. Ja, dat is bijzonder. Er was een borststuk en een rugstuk. Dames onder ons zeggen gelijk, dat is een voorpandnijs en dat is een achterpand. Ja, inderdaad. Een voorpand en een achterpand. En die twee delen, die werden dus bij elkaar gedaan en met strikjes aan elkaar geknoopt. En zo werd het aan elkaar verbonden. Hier worden die stukjes en die strikjes ook allemaal nog, als waren ons getoond. En er zat er ook nog een gordel aan vast. En die gordel, als je dat voorpand en het achterpand aankreeg en dat werd aan elkaar geknoopt, dan kwam er ook nog een gordel omheen die op dezelfde wijze vervaardigd was. Ja, die gordel, als je omgort, hè, dan dat spreekt van bereidheid om te dienen. Als je een gordel aandoet, dan werd dat kleed waar je in liep, dat werd opgetild en omgorde jezelf. En dan kon je ook dienen, dan kon je ook knielen. Christus, hè, we kennen het wel, bij de voetwassing, die omgorde zich ook en toen knielde hij. Hij kon dienen. En het bijzondere hier is dat ofschoon Christus verheerlijkt is, en hier getoond wordt in zijn verheerlijkte staat door dat hoge priesterlijk kleed heen, dat hij ondanks dat bereid is om te dienen. Als je bijvoorbeeld naar Hebreeën 7 gaat. Hebreeën 7 gaat. Dan lees je daar ook over wat het uitwerkt voor ons, dat hij zich omgort. Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers zulk een hoge priester hadden wij ook nodig, heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven, die niet gelijk de hoge priesters van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft hij eens voor altijd gedaan toen hij zich tenzelfde offer bracht, want de wet stelt als hoge priester mensen die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed die na de wet kwam, stelt de zoon die in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet de mens. Dat is de hoofdzaak van de Hebreeënbrief. Dat wij zulk een hoge priester hebben. Maar wij hebben die niet, Israël heeft die. Wij kennen hem als hoofd, maar daar even nagelaten. Wat doet Christus voor Israël, wat betreft nu zijn dienst en wat betreft zijn dienst ook voor ons? Vers 25, daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten en voor hen te bidden. En dat is wat Christus doet. Hij heeft zich omgord. Hij heeft een gordel om. En hij knielt. Hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij draagt ons op het hart, net als hij Israël op het hart draagt. En zo mogen wij ook in navolging van hem net zo ons omgorden en bezig zijn. Want ik vond wel een hele bijzondere tekst in Lucas 12. Lucas 12 vers 37. Want er staat in vers 35, en laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Lucas 12 vers 35. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij weest gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem als hij komt en klopt terstond te kunnen opendoen. En ik krijg een bijzondere tekst, vers 37. Zalig die slaven die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om hen te bedienen. Ik vond het zo wonderlijk. Want hier staat in feite dat Christus zich omgord dan, hen aan tafel nodigt, hè, om gemeenschap met hen te hebben, om met hen te eten, maaltijd te houden en bij hen komen om hen te bedienen. Hij was ze de voeten. Hij was in die lijn, zou je kunnen zeggen, in het verleden de voeten van de 12 discipelen. Hij zal ook nog in de toekomst, zalig die slaven, hun de voeten wassen. Zodat zij aan tafel kunnen komen. Heel bijzonder. Christus omgordt zich dus. Christus wil dus dienen. Ons dienen. Wat doet hij nog meer? Wat ik ook zo mooie vind, dat het is nog niet klaar met dat hoge priesterlijk kleed. Want er staat hier in Exodus 28 vanaf vers 9. Vers 9. Gij zult 2 seropaasstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarin graveren. 6 van hun namen op de ene steen en de 6 overige namen op de andere steen naar de volgorde van hun geboorte. Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de 2 stenen met de namen der zonen van Israël graveren. Ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. Dan zult gij de stenen op de schouderstukken van de efod zetten, als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren op zijn beide schouderstukken dragen. Gij zult kassen van goud maken en twee kettingens van louter goud. Als snoeren zult gij ze maken, vlechtwerk, en gij zult de gevlochten kettingens aan de kassen bevestigen. Ja, wat hier dus eigenlijk staat, dat is op de schouderbanden van het hoge priesterlijk kleed, waar eigenlijk het voorpand en het achterpand aan elkaar werden geknoopt, op die schouderbanden, daar kwamen twee gelijke edelstenen. Edelstenen van sardonyx, zoals de Statenvertaling het zegt. Hier cirrosopaastenen. Twee gelijke stenen. En de ene steen, die had de zes namen van de stammen van Israël. De eerste zes na hun geboorte. En de andere steen, die had de andere zes namen van de stammen van Israël, daarin gegraveerd, in die stenen. Zes en zes. Het getal van de mens. Ja. En Christus draagt in feite de mens, draagt ons, en draagt Israël, maar ook ons, in feite op zijn schouders. Voor wiens aangezicht? Als hij dienst doet als hoge priester om voor ons te pleiten. Hij draagt ons op zijn schouders. Hij draagt niet ons alleen op de borstlap, op zijn hart. Hij heeft ons lief, maar hij draagt ons, hij ondersteunt ons ook nog eens een keer op zijn schouders. We zijn daarin gegraveerd, staat er. Zoals Jesaja 49, daar staat dat wij zijn gegraveerd in zijn handpalmen. Zo zijn wij gegraveerd, staat hier, als zegengraveerwerk, zijn wij gegraveerd in die stenen, al die namen. Ja, als je gaat kijken naar dat cirrosopaasteen, naar dat sardonyx, dan had die edelsteen een wat gele kleur. En eigenlijk scheen dat, als je daarin keek, in die steen, dan had het een schijnsel, een glans van vuur. En eigenlijk wil dat ook zeggen, cirrosopa, sardonyx. Wil eigenlijk zeggen, schijnen met de glans van vuur. Ja. Is het zo dat wij beseffen dat wij zo geheiligd zijn? En zo heilig gemaakt worden? En dat wij in zijn handen zijn en dat we verlost zijn. En dat Christus ons niet alleen draagt op zijn hart, maar ook nog op zijn schouders. Dat wij ervan gaan schijnen, omdat wij in de binnenkamer zijn geweest, in de ware tabernakel. Omdat we met de Heeren hebben gesproken, is het zo dat het vanuit ons schijnt. Schijnen wij, zoals die sardonyx stenen als ware een schijnsel gaven van een glans van vuur, zijn wij vurig. Als het werkelijk zo is dat iedere samenkomst in feite het geven is van het geluid van Christus. Hè, die belletjes die rinkelen. En die granaatappels met al hun kleuren. Wat spreekt van de vrucht. En het is echt zo dat we de vrucht beseffen. Dan worden wij ook vurig van geest. Als werkelijk die geest van Christus zijn leven in ons komt. En zijn leven als ware we ons met zijn leven vullen, ja, dan gaan wij als ware glanzen. Dan gaan we als ware schijnen. Dan wordt het als ware vurig in ons. Zijn we vurig? De opdracht van aan ons adres is van de Heere, wordt vervuld met geest. He, dat is niet iets wat hij moet doen. Hij geeft zijn geest wel. Maar vullen we ons echt? Of hebben wij allerlei, ja, bedenkingen en bedekselen, waardoor we ons eigenlijk afschermen, waardoor wij dat waard des levens om niet nemen. Het is zo mooi dat het zijn gedachtenisstenen, staat hier, hè? Gedachtenisstenen. Is het zo dat wij, dat er steeds ook in onze gedachten is, dat wij door de Heere echt op zijn schouders gedragen worden? Herinneren we ons dat in ons leven? Dat wij ook op zijn hart gedragen worden en op zijn schouders gedragen worden? Staat het ons helder voor de geest? Niet alleen onder een prediking zoals vanavond, maar als we nou die komende week ingaan en we gaan weer naar ons werk, is het dan ook zo dat we dat ons herinneren en dat we daaruit leven en dat we dan ook glanzen. Maandag, dinsdag en woensdag enzovoort, de hele week door, omdat wij door Christus gegrepen zijn, door Christus verlost zijn. Ja, als je hier naar kijkt, naar het hogepriesterkleed, dan is dat zo'n geweldige zekerheid. Dat Christus zulke geweldige schouders heeft. Ja? U kent allemaal dat verhaal wel, wat Christus vertelde over in Lucas 15. Hè? Van het schaap wat afdwaalde van de kudde. En wat doet hij als de goede herder? Als de goede herder zoekt hij dat schaap op en neemt hij dat schaap op zijn schouders en brengt het weer thuis. Dat zijn zijn schouders. Zo lief heeft hij ons. Dat hij naar ieder individu kijkt. Hij is die goede herder. Het wordt nu kerst. Daarom is het misschien wel mooi af te sluiten met Jesaja, hoofdstuk 9. Jesaja. Hoofdstuk 9, u kent dat wel, dat gedeelte. Waar staat in vers 5, Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbaar, raadsman, sterke God, vader der eeuwen. Vredevorst, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan, tot in eeuwigheid de ijver van de Heer en de Heerscharen zal dit doen. Ja, die zoon, dat kind, dat is geboren, die zoon die ons is gegeven, ja, de heerschappij rust op zijn schouder. En schouder spreekt van kracht. En de Heer is krachtig, hij is een sterke God. En die heerschappij die op zijn schouders rust, die zal groot zijn. En de ijver van de Heer en de Heerscharen zal dit allemaal doen. En hij zal ons doen behouden worden. Hij spant zich daarvoor in. Hij pleit voor ons. Hij draagt ons op zijn schouders. En als we afdwalen, brengt hij ons weer bij de kudde. Brengt hij ons weer in de gemeenschap met hem. Zo ver gaat zijn liefde. Zo ver gaat die gouden draad dwars door ons leven heen. Daar kunnen we op vertrouwen. Deze tijd breekt aan. Want de ijver van de Heer en de Heerscharen zal dit doen. Dit koninkrijk zal komen. Maar ook ons behoud zal komen. Onze heerlijkheid zal komen waar dat goud van spreekt. En daarom mogen we ons verheugen. Want wij hebben een goede God, die niet stopt om ons heilig te maken. Die niet stopt om af te wachten tot wij als ware antwoord geven. Of geen antwoord geven op hem. Hij heeft een ijver in zich. En hij blijft op ons hameren. Tot wij van hart verbroken raken. Tot hij door die muur bij ons, die we vaak opwerpen, hè. Soms een betonnen muur. Nou, de Heere blijft doorgaan. En je zou zeggen, nou Heere, hou maar op, want je breekt toch nooit bij hem of bij haar door die betonnen muur heen. Nou, de ijver des Heeren, die breekt daar uiteindelijk doorheen. Hij breekt de hardste harten. Waarom? Hij heeft ons lief. Hij heeft ons lief. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij is de goede herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen. Hij heeft ons in zijn handpalmen gegraveerd. En niets zal hij laten verloren gaan, maar wat de Vader hem heeft gegeven. En dat is een absolute zekerheid. En dat is een heerlijke, volmaakte zekerheid voor ons als gelovigen. Hoe we ook wandelen, hoe we ook gaan, daar is Christus. In zijn volmaakte staat. En dat is een geweldige genade om daaruit te mogen leven. Amen.